Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Economenpanel.
Wat hebben de problemen bij Credit Suisse en Amerikaanse banken met elkaar te maken? En gaat de Fed, ondanks de onrust bij die Amerikaanse banken, toch de rente verhogen? Dat en meer bespreek ik met Marijn Jongsma, redacteur macro-economie bij het Financiële Dagblad, en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam, de leden van ons Economenpanel. Goedemiddag.
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 Marijn, we hebben de afgelopen dagen gezien dat bankiers, toezichthouders, politici overuren hebben gedraaid. Geldt dat ook voor journalisten?
Ja, dat geldt ook wel voor journalisten, ja. En het doet toch weer denken aan die donkere dagen in 2008. Toen je ook aanvoelde dat elke aankondiging de opmaat is voor nog iets meer. Hè? Je ziet toch wel bepaalde patronen. Eerst zie je dus politici en toezichthouders die zeggen, ja, we hebben de zaken onder controle, en vervolgens worden ineens complete banken gered. Ik denk dat die vergelijking, die maakt het ook een beetje griezelig.
Ja, we hebben nog geen 30 seconden van dit panel gehad. Of die vergelijking is alweer getrokken, Bas, met 2008, kredietcrisis. Is die op zijn plaats?
Ja en nee. Ja, je ziet dat er parallellen zijn. Dat in no time allerlei dingen die je dacht die veilig zouden zijn, dat toch niet zo blijken te zijn. En dat er groot geschut van tafel uit de kast wordt gehaald om de paniek te bezweren. Ik denk nee, omdat deze financiële crisis weer toch heel anders is dan die in 2008. En dat je toch weer moet gaan kijken naar wat zit er nu precies aan verhalen achter die bankproblemen. En dat is ook weer bij al die banken verschillend. Dus voordat je de parallellen doortrekt, daar had je een subprime, een hypotheekcrisis die leidde tot allerlei faillissementen. Wat we nu zien is een ander verhaal.
Ja, nou eens. Kijk, wat nu natuurlijk de grote driver is, is die enorme snelle en sterke rentestijging om de inflatie te bestrijden. Dat moet ook. Dat is de bedoeling. De centrale banken die hebben dat als hoofdtaak. Maar het gaat in een dermate hoog tempo dat het natuurlijk banken zijn die niet inherent niet helemaal veilig zijn. Die bepaalde risico's hebben.
Ja, met name toch. Maar is het verhaal wel
precies,
anders.
Dat is waar. Maar het overslaan naar Zwitserland heeft toch wel in zoverre met de VS te maken dat als het wantrouwen toeneemt richting het bankwezen, dan gaan beleggers kijken, oh ja, waar zitten eigenlijk die risico's in Europa?
En jij schreef dat ook, hè? Die gaan op zoek naar de rotte plek hier.
Ja, en dan Credit Suisse werd natuurlijk geplaagd door schandalen, en dan is er op een heel ongelukkig moment zegt een aandeelhouder, wij gaan er niet verder meer in investeren, dat jullie dat even weten. Ja, op zo'n moment slaat dan de vlam in de pan.
Laten we even kijken naar het grote geschut dat er nu in één keer op tafel is komen te liggen om banken te redden. Is er, wat jou betreft, Bas, voor het goede instrumentarium gekozen om te beginnen in Zwitserland?
Oh, je ziet nu dat er een hoop heisa ontstaat onder de obligatiehouders. Want die worden volledig aangeslagen. Terwijl aandeelhouders dat niet worden.
Het gaat om de coco's dan in het bijzonder, hè?
Zeker, achtergestelde obligatiehouders. Dus dat is bail-inable debt. Dat moet volgens onze bankreddingsregels eigenlijk aangeslagen worden. Ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet precies hoe het Europese bankenregelgeving precies op Zwitserland van toepassing is. Maar in ieder geval in Europa is het idee sinds Dijsselbloem dat we convertible debt instruments gewoon volledig aanslaan voordat er überhaupt een redding kan plaatsvinden. Maar het is natuurlijk gek dat dan de aandeelhouder niet volledig wordt aangeslagen. En daar zijn die obligatiehouders nu boos over. Overigens, het zijn een beetje krokodillentranen. Die aandeelhouders hadden natuurlijk volledig ook aangeslagen moeten worden. Ja. Maar dat gebeurt is goed. Dat er zo weinig mogelijk belastinggeld of garanties vanuit de staat worden gegeven aan financiële instellingen is goed. Dus daarin hebben we iets geleerd van die vorige crisis. Natuurlijk zit de centrale bank van Zwitserland en ook de overheid met behoorlijke garanties ook achter deze bankredding. En impliciet staat de belastingbetaler natuurlijk wel garant. En daar heb ik toch een beetje een beetje sikkeneurig gevoel over. Dat zie je ook in Amerika gebeuren, dat ondanks die enorme implosie van het financiële stelsel in 2008, de volgende keer dat er weer forse bankproblemen zijn, weer de belastingbetaler indirect de boel overeind
moet
houden.
Want bij wie had dan wel de rekening moeten komen te liggen? Of moet je banken niet altijd willen redden?
Nee, ze zijn, als je systeembanken hebt, daar kan je niks anders doen dan die te saneren. Dus obligatie en aandeelhouders af te boeken en te herkapitaliseren. Eerst privaat, als dat niet lukt, publiek geld. En zo weinig mogelijk publiek geld daaraan te committeren. Maar die moet je overeind houden om risico's in het financiële stelsel te voorkomen. Bij niet-systeembanken, die moet je gewoon failliet laten gaan.
Ja, maar dat is nu niet gebeurd natuurlijk bij Silicon Valley Bank. Althans, daar zijn wel de aandeelhouders en obligatiehouders te klos. Maar daar woedt nu een enorm debat in de VS. Ook over die moral hazard. Hè. Dus de moral hazard, in feite dat je risicogedrag stimuleert omdat je, als het misgaat, als samenleving, als geheel, de kosten daarvan draagt. Daar zijn natuurlijk die rekeninghouders boven de $250,000. Die zijn daar gesteund om die bankrun te stoppen. En daar is toch ook heel veel wrevel over in de VS. Omdat wordt gezegd, van, ja, dat waren dus hele grote rekeninghouders die daar miljoenen hadden staan. En die dachten, wacht, dat zal wel goed zijn. En vervolgens trekken ze hun geld terug. En dan degenen die er nog zitten, die worden dan volledig gesteund.
Waarom gebeurt dat? Want jij sprak er ook over met Casper de Vries en Ivo Arnold. Ja. Hoogleraar van de Erasmus Universiteit. Die eigenlijk dit zeiden. Waarom worden die vangnetten dan toch weer groter dan ze al zijn? En is dat eigenlijk wel gepast?
Ja.
Waarom gebeurt dat?
Nou, het gebeurt omdat, lijkt mij, de autoriteiten als volgt redeneren. Ja, het is vervelend en we doen het liever niet. Maar de schade zou nog veel groter zijn als we het niet doen. Want kijk, dan krijg je dat zo'n hele bankrun overslaat op allerlei andere banken. Dat is in feite al een beetje begonnen. Dus ze proberen natuurlijk zoveel mogelijk een soort directe steun te geven aan die banken, in ieder geval dan aan die rekeninghouders, om te voorkomen dat die hun geld verder terug gaan trekken. Kijk, als je zegt als staat van, nou, wij garanderen de volledige tegoed, ja, dan hoef je verder ook niet meer in actie te komen als rekeninghouder. Daar kun je van alles van vinden in moreel opzicht. Maar je stopt het probleem wel. En waar de Fed natuurlijk mee zit, is dat ze tegelijkertijd nog die inflatie aan het bestrijden zijn. Dus een hele plas geld in de economie gooien als geheel, hè, zit er even niet in. Want dat is natuurlijk een belangrijk verschil met 2008. Toen hadden we geen inflatieprobleem, nu wel. Dus wat die banken proberen te doen, dat is eigenlijk die banken, wat de centrale bank probeert te doen, is die banken direct steunen, voorkomen dat de rot zich verder voltrekt, en tegelijkertijd ook nog proberen die inflatie te bestrijden. En dat gaat, daar zit spanning tussen.
Zeker, maar ik denk dat de argumentatie inderdaad vrij plat is. Voorkomen van paniek. Want het is het stoppen van paniek. Ja. Mensen met hun geld, die hun geld waar hebben staan en denken, dit is onveilig of niet helemaal oké, wegwezen. En dit is wat de centrale banken nu proberen te doen. Dit is wat overheden proberen te doen. We zagen het natuurlijk ook in Nederland met iSafe. Dat had natuurlijk ook nooit gered mogen worden. Maar ook toenmalig minister Bos van Financiën zei van, ja, we willen niet dat mensen gaan denken dat een spaargeld onveilig is. Ook al staat het op een spaarrekening ergens, weet ik waar. Ja. Om die sentimenten in de hoofden van mensen niet aan te jagen.
En ik denk dat diezelfde platte redenering ook een beetje gegolden heeft dit weekend overigens met het Credit Suisse. Namelijk, ze proberen natuurlijk die aandeelhouders mee te krijgen, ook van, en ook de banken. Dus dat ze gedacht hebben van, nou ja, dan moeten we toch maar wat bieden voor die aandelen. Dan komen we sneller tot een deal. En dan zijn die obligatiehouders die de volledige prijs moeten betalen. Overigens is de ECB heeft daar nog een statement over afgegeven, hè, vandaag. Van, ja, wij zijn het niet eens met deze volgorde. Dus dat geeft wel aan dat ze proberen te voorkomen dat Europese beleggers de gedachte hebben van, obligatiehouders zijn eerder de klos dan aandeelhouders.
Maar toch nog even naar een kern van de zaak die ik zag in een column van Joost van Kuppenveld, FD-journalist en ook columnist. Die zei, we moeten het toch hebben. En dat raakt een beetje aan wat we net bespraken over het socialiseren van bankaire verliezen en het privatiseren van bankaire winsten. Want zolang dat zo is, krijg je toch het idee dat iedereen wel lekker zit en er weinig risico gelopen wordt. Hoe kan je die discussie dan, Bas, het beste voeren?
Ja, dit is de kern van de zaak. En ook dit is waar we het weer over moeten hebben. Ik denk dat er nagenoeg unanimiteit is onder economen dat financiële instellingen veel meer eigen vermogen moeten hebben, veel hogere kapitaalratio's en veel duidelijker de rekening moeten krijgen op het moment dat dingen misgaan. En het is vervelend om te constateren dat na de financiële crisis van 2008, na de eurocrisis van 2010, dat er wel heel veel regelgeving bij is gekomen. De boel is wel wat veiliger geworden. Maar de kapitaaleisen zijn wat mij betreft nog steeds lachwekkend laag. Waardoor iedere keer op het moment dat er rotzooi in het financiële systeem ontstaat, je gelijk met systeemrisico's te maken krijgt, met bankaandelen die onderuit gaan, met beleggers die in paniek raken, met centrale banken die moeten ingrijpen, met mensen die in spaar. Daar wil je een keer van af zijn. En de financiële sector heeft de afgelopen, ruim 10 jaar systematisch alle strengere wet en regelgeving lopen saboteren via een lobby die zeer hard is, maar ook een publiek, politieke partijen, het grote publiek, die niet wezenlijk geïnteresseerd zijn in hoe het financieel stelsel ontworpen moet worden.
Dus die lobby heeft alleen maar succes, neem ik aan.
En mensen die vooral heel boos worden over bonussen en over salarissen van bankiers, maar niet over hoe de ontwerpfouten in ons financiële stelsel gerepareerd kunnen worden. En in zekere zin hebben we veel te weinig progressie gemaakt.
Maar dit is natuurlijk een klassiek voorbeeld van hoe schadelijk zo'n lobby kan zijn. Want in de VS is ook de Silicon Valley Bank heel actief gelobbyd om die drempel te verhogen voor streng toezicht en al die testen die banken moeten ondergaan. Waardoor ze er niet meer onder vielen. En dus ook van het radarscherm grotendeels verdwenen van toezichthouders. Ja, en dan krijg je dus een bank met een groot risico, een groep depositohouders in één groep, met veel geld. Hetgeen natuurlijk veel riskanter is.
Maar die depositohouders hebben ook liggen slapen. Ze wisten dat ze niet gegarandeerd waren.
Dat is het moral hazard risico waar we het net over hadden natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat onder Trump is dat toezicht versoepeld voor dit soort banken.
Daarom krijg je nu de reflex, en dat moet weer anders. Nu zegt Biden.
En nu Trump die twittert dan van de wereld staat in brand, het wordt nog veel erger. Dit is allemaal onder de regering Biden. Ja, dank je de koekoek.
Precies. En ook hier zie je weer, en dat is een andere parallel met 2008, dat deze problemen ontstaan voor een deel in het niet gereguleerde deel van het financiële systeem. Dus daar waar er veel minder of geen eisen gelden ten opzichte van de systeembanken. Wat blijkt is dus dat die wet en regelgeving dus niet bestand is tegen risico's die zich kunnen opbouwen in het schaduwbanksysteem. En daarmee toch uiteindelijk voor zoveel besmettingsgevaar kan zorgen naar de normale financiële instellingen, dat je eigenlijk moet overwegen om toch hardere wet en regelgeving en regulering op al die niet-bankinstellingen ook te zetten. Want
dus
we zien gewoon dat het niet de muren tussen systeembanken en de rest van de financiële sector zijn zo poreus als wat. En dat besmet elkaar voor je.
Maar wat jij zegt is toch eigenlijk wel dat het te maken heeft met desinteresse of te weinig kennis vanuit de politiek. Want een lobby heeft alleen maar zin of kans van slagen op het moment dat je ook weet, we hebben hier ons verhaal van de zaak te vertellen. En dat vindt een willig oor, toch? Anders dan had de politiek moeten ingrijpen.
Maar ik kan verhalen. Ik heb één prachtig voorbeeld. Op een gegeven moment had ik met een van Duitsland's beste economen, Martin Helwig, een bijeenkomst hier in Nederland. Op het ministerie van Financiën. Even later een camera van Nieuwsuur. Schitterend item waarin Helwig zei van het verzet van bankiers tegen hogere kapitaaleisen is in zijn woorden bullshit. Duidelijker kan je het niet krijgen van een van de beste economen die op dit terrein heeft gepubliceerd. Wat we hier aan het doen zijn, klopt niet. Wat gebeurt er met het item? Het wordt nooit uitgezonden. Want het wordt te ingewikkeld gevonden voor de gewone kijker. De gewone kijker wordt alleen maar verhalen voorgeschoteld over bonussen en over salarissen. Maar niet over de systemen, hoe het financiële stelsel werkt en hoe we dit soort problemen in het financiële stelsel kunnen oplossen.
Ja, en het punt is natuurlijk ook dat banken niet gewone ondernemingen zijn. Hè. Ze vervullen een publieke rol in feite, deels. Want als banken omvallen, dan betekent dat het hele betalingsverkeer raakt ontregeld, dat mensen hun spaargeld niet kunnen stallen. Dus ze vervullen deels een publieke rol en daarmee gijzelen ze natuurlijk ook de toezichthouder. Want je weet, als het misgaat, dan moet je wel ingrijpen.
Maar Marijn, maar een zacht stemmetje de afgelopen dagen, maar er waren toch ook mensen die zeiden, al die regulering, dat zorgt ervoor dat banken geen risico's meer durven te nemen, dat ze kopschuw worden, dat ze de economie niet draaiend kunnen houden. Ja. Dus je moet er ook niet helemaal in de hoek schilderen.
Nou, dat klopt wel. Maar kijk, als je die redenering wil doorvoeren, dan moet je een knip zetten in banken. En dan moet je zeggen, en dat is ook wel vaker betoogd, dan moet je zeggen, nou, oké, een deel maken we publiek, koppelen we volledig los van al die andere riskante activiteiten. Dat financieren we alleen maar met beleggers die weten welke risico's er lopen. En dan zou je dat kunnen veroorloven dat er af en toe een zakenbank omvalt zonder dat meteen het complete stelsel dreigt te worden meegesleurd. Dat zou kunnen. Dat lijkt me niet zo eenvoudig, maar het kan.
Nee, maar de beste manier om te voorkomen dat er steeds problemen ontstaan in het financiële stelsel is de risico's daar te leggen waar ze horen, bij aandeelhouders, bij obligatiehouders enzovoort. Dat betekent ook dat banken met veel hogere kapitaaleisen moeten werken dan nu gebruikelijk is. Waar de politiek zich in 2008 en alles wat daarna is gevolgd in heeft gevonden in een compromis met de financiële sector is nog steeds extreem lage kapitaaleisen met een enorme bak aanvullende wet en regelgeving. Ik had liever gezien dat het politieke compromis was geweest wat minder regels, wat meer eigen broek ophouden, wat meer eigen vermogen erin. Dan hoeven jullie niet kapot te reguleren. En als het misgaat, staan wij als belastingbetaler niet met de rekening. Worden wij niet als belastingbetalers met de rekening geconfronteerd. Dat compromis is niet gevonden. Want er zit natuurlijk ook een internationaal speelveld. Die banken die willen natuurlijk heel graag al die impliciete en expliciete garanties van al die overheden kunnen blijven cashen. Want dat is goed voor de aandeelhouders. Er staat hier een direct tegengesteld belang tussen aandeelhouders en belastingbetalers. En je had gehoopt dat er internationaal veel meer en veel hardere afspraken zouden zijn gemaakt. En dat lukt heel moeilijk op het moment
dat
je die afspraken op Europees niveau maakt en kiezers daar op nationaal niveau weinig van mee.
Moet natuurlijk wel vast dat die aandeelhouders en Credit Suisse, die krijgen er wel wat voor, maar het beduidt natuurlijk heel weinig. Dus Ik denk wel dat aandeelhouders weer de komende tijd weer een stuk kritischer zullen zijn. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook aan de beurskoersen. Want ze lijden wel degelijk behoorlijke schade.
Wat heeft de UBS eigenlijk gekocht, weliswaar voor een prikje, zullen mensen zeggen, maar er zit ook een hoop ellende in de portefeuille.
Daarom wilden ze eigenlijk ook niet de hele tent overnemen, omdat ze natuurlijk bang zijn door allerlei rechtszaken te worden achtervolgd de komende jaren.
Daar hebben ze garanties over afgedwongen, toch?
Ja, ze hebben een deel van de schade wordt inderdaad door de Zwitserse staten vergoed, maar lang niet alles. Dus dat is beperkt ook. Dat is gecapt op 9 miljard, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus er zijn wel degelijk risico's. Waar ze geïnteresseerd in waren is vermogensbeheer. Vermogensbeheer is een geweldige business. Want je hebt een zak met geld, dat beleg je. Daar vraag je elk jaar een bepaald percentage voor. Die percentages zijn wel enorm omlaag gegaan door alle concurrentie. Maar toch, elk jaar weer krijg je een percentage voor een hele stabiele business, zolang je klanten niet weglopen. Daar had UBS nu precies last van, dat klanten wegliepen. Dus als je ervoor kunt zorgen dat klanten blijven en wellicht weer klanten bijkrijgt, ja, dan is dat een prachtige business voor UBS.
We gaan tot slot naar eigen land. BBB, dat is de onbetwiste winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen woensdag. De partij profileerde zich stevig op het thema stikstof. Maar misschien heeft zo'n overwinning ook wel de nodige economische gevolgen. Bas, jij bent erin gedoken. Wat verwacht jij?
Nou, BBB is natuurlijk nu de grootste partij van het land en in de Eerste Kamer. En als ik nu naar de zetelverdeling kijk in de Eerste Kamer, dan heeft Rutte werkelijk alles wat nog een beetje hem gezind is nodig om überhaupt nog een besluit te kunnen nemen. En dat ik geloof dat ze nu naast de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en Volt nodig hebben om in de meerderheid te halen in de Eerste Kamer. Nou, dus de vraag is of dat gaat gebeuren. Er zijn nogal wat dossiers waarop Nederland zit te wachten. Misschien dat het met het pensioensysteem net goed gaat. Dat de Eerste Kamer wordt geïnstalleerd op 1 juni. Dat ze het net afgetikt krijgen voordat BBB erin komt. Maar ik weet niet precies wat BBB wil met de pensioenen. Maar
nou, ik weet wel dat ze niet willen in ieder geval.
Weet wel dat ze de stikstofwetgeving. Nou ja, dat
nee, gaat. Die pensioenen, daar zijn ze wel op tegen, op de hervorming.
Oh. Ja, zijn ze op tegen.
Nou, dan, nou goed, dus je moet maar zien of dat,
dus ze moeten
dat
net goed maken.
Ja, in die laatste vergadering moet alles afgetikt worden. En dan.
Zou dat het vertrouwen in de politiek herstellen dan, als je een politiek trucje nodig hebt?
Stikstofdossier, ik denk dat het daar een stok in de spaken wordt gestoken. Klimaat, dus het klimaatfonds en de aanwending van middelen daarvan, mogelijk ook.
Jij was toch ook kritisch op die fondsen, of niet?
Zeker, maar de stikstofdiscussie heeft allerlei gevolgen voor bijvoorbeeld de woningbouw en allerlei andere economische activiteiten. Als dat niet opgelost wordt, komt ook de economie voor een deel tot stilstand. En de woningbouwsector tot stilstand. En daar maak ik me wel zorgen over. Dat er in plaats van meer politieke zekerheid, meer politieke onzekerheid komt. En dat is in het algemeen denk ik niet goed voor de economische ontwikkeling.
Heb jij dit weekend ook nog tijd gehad om de economische paragraaf van het verkiezingsprogramma van BBB eens ter hand te nemen?
Kijk, het verkiezingsprogramma is één ding. De vraag is natuurlijk hoe BBB zich gaat gedragen als politieke partner en of ze bereid zijn compromis te sluiten. Ik denk wel dat het winst is in bepaald opzicht dat de ontevreden kiezers die natuurlijk van partij naar partij gegaan zijn, nu bij een partij terechtgekomen zijn waarbij in elk geval sprake is van geen dédain voor de politiek, voor het politieke handwerk. Ik denk dat het mevrouw van der Plas daar wel degelijk serieus in is. En dat vind ik wel een verschil met iemand als Baudet, die voortdurend heeft over eigen complotten en het hele de politiek als systeem eigenlijk verafschuwt. En dus ook het kamerwerk helemaal niet serieus neemt. En als BBB dat wel doet, ja, dan dan zou het nog allemaal redelijk goed kunnen aflopen. Zeg ik, optimistisch.
Bas, jij schreef de dag na de verkiezing, althans toen werd het gepubliceerd, ook een tamelijk uitgebreide analyse in Vrij Nederland over de opkomst van partijen als BBB, met veel aandacht ook voor de economische belangen van politiek en economie om een hype te creëren. Nou, je bent hier natuurlijk bij een radiozender in gesprek met iemand van een krant. Wat hebben media hiermee te maken?
Nou, het verdienmodel zijn natuurlijk kijkers, kijkers, luisteraars en lezers. Als die er niet zijn, kun je geen programma maken of geen krant of geen televisieuitzending. Politici krijgen geen stemmen of geen zetel op het moment dat ze geen stemmers trekken. En die media zijn een soort sleutel tussen die twee. En ik denk dat er nu via moderne media een enorme neiging is tot het creëren van hypes en hetzes. Dat is een technologie die via de retweet, de kliks en het delen kan er in no time een enorme hoeveelheid herrie ontstaan. En dat blijkt te lonen. Ik zag mevrouw van der Plas 3 keer op een gegeven moment aan een talkshowtafel op één.
Ja, maar ik vind, je moet wel onderscheid maken tussen social media en ophitsen van de menigte en het zitten bij talkshows. Hè. Dat zijn twee verschillende dingen.
Nou, ik zie bij de mainstream media ook voor een deel dat de logica hetzelfde is. Want ook op de talkshowtafels wordt er sterk gekeken naar kijkcijfers en of het door de grote massa leuk wordt gevonden. Terwijl ik denk dat bij publieke omroepen er ook nog een andere taak is. Hoe dan ook, wat ik probeer aan te geven is dat in een democratie denk ik dat er 2 publieke goederen worden aangeboden. Dat is een ordentelijk publiek bestuur, het uitwisselen van ideeën, het kunnen van verschillen van mening zonder dat je elkaar de hersens inslaat. En dat politieke journalisten de rol hebben om te zorgen dat kiezers geïnformeerd worden, dat er een goed werkende publieke arena is waarin die discussies kunnen plaatsvinden enzovoort. Ik zie nu dat aan die 2 publieke goederen zit een hevig probleem om die nog voor te brengen. Want dat verdraagt zich niet met het permanent creëren van hypes en hetzes. Die publieke goederen gaan daardoor verloren. En ik zie geen directe oplossing daarvoor. Maar het is wel iets wat me al heel lang zorgen baart.
Dank voor jullie plek in deze arena. En we nodigen jullie gewoon gerust een volgende keer uit. Hype of hetze, maakt niet uit. Het Economenpanel zal blijven bestaan. Marijn Jonksma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. En Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen dan gaat het over een bank die het afgelopen jaar wel mooie resultaten behaalde. De BNG-bank van de Nederlandse gemeente. Gitta Salde geeft een toelichting op de cijfers.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.